zullen wij ons eens verootmoedigen voor de Heer. En dat wij luisteren naar hem. Vader, als wij zo even wat praktische dingen mochten bespreken, dan komen wij nu toe ook aan het moment dat wij willen luisteren naar uw woord. Ja, we hebben uw woord ook geopend tijdens de voordienst, Heer, maar we willen hier eigenlijk een moment speciaal dieper gaan. We willen uw woord laten spreken. We willen de diepte van uw woord gaan bereiken, Heer, voor zover u dat aan ons geeft. En dit is eigenlijk de hoogste vorm van aanbidding, Heer. Als u het hoogste en het grootste bent waar het om draait. Als u alles voor uzelf gedaan heeft. Als u alles gedaan heeft om uw naam over deze wereld te verkondigen. Als u alles gedaan heeft om uw naam tot in eeuwigheid glorie, eer en lof toe te brengen. Dan is het luisteren naar uw woord, Heer, de hoogste vorm van aanbidding. En dan bid ik ook, Heer, dat wij dat mogen doen. Onder leiding van uw geest. Voor de glorie van uw naam. Richt onze gedachten, Heer. En mag het vrucht dragen. Tot in eeuwigheid. Amen. Efeze hoofdstuk 1, vers 4 tot 6. En we gaan beginnen met, ik zou kunnen zeggen, het moeilijkste van het allermoeilijkste. Als u in de theologie iets moeilijks wil vinden, dan is dit het wel. Gods soevereiniteit. Vandaag duiken wij in de verantwoordelijkheid van de mens. Maar ik koppel het nog steeds vast aan Efeze hoofdstuk 1, vers 4 tot 6. Ik ga ze lezen en vandaag gaan we daar niet in. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Tot zover Gods woord. Ik heb dit eigenlijk, dit gaat over Gods soevereiniteit in de verlossing. Ik heb u de laatste weken meegenomen in Gods soevereiniteit in alles. Want als wij alleen maar geloven in de soevereiniteit van God in de verlossing, dan missen wij het totaal plaatje. Dus ik heb u meegenomen naar het totaal plaatje van de soevereiniteit van God. En mits dat je dat gaat uithameren en mensen meeneemt, dan komen er vragen. En die kwamen er. In uw hart, in mijn hart. Als Gods soevereiniteit werkelijk zo ver gaat dat hij werkelijk over alles soeverein is, hoe zit het dan met onze verantwoordelijkheid? Hoe zit het dan met de mens zijn keus? En daar wil ik u vandaag meenemen. Ik wil u vandaag inderdaad meenemen en uitleggen wat niet uit te leggen valt. Ik wil het ondoorgrondelijke aan u verklaren. Dat is geen makkelijke taak. En dit is geen les in filosofie. Wees gerust, wij gaan naar de Bijbel. U ziet het aan de Bijbelteksten. We gaan hier niet bespitten in de menselijke wijsbegeerte. Vandaag heb ik de onmogelijke opgave. En ik heb groot ontzag in mijn hart om de relatie uit te leggen tussen Gods soevereiniteit aan de ene kant en vandaag aan de andere kant de mens zijn verantwoordelijkheid. En ik heb hopelijk zover aan het rennen geweest in de soevereiniteit van God, dat onze Heer en Heiland volmaakt soeverein voor uw gedachten neergezet is en dat u daar nooit meer van af zal wijken. Dat duidelijk en helder mag zijn en een fundament in uw leven mag zijn. Een onbegrensde heerschappij van Christus over alles staat buiten kijf. Maar wat nu met de menselijke keuzes? Hoe kan God nu de mens verantwoordelijk houden voor een keus terwijl God soeverein is? Er is maar één soevereine, heb ik u gezegd, die alles regisseert. En alles bepaald heeft in zijn raadsbesluit. God handelt niet naar zijn wezen, als ik zo mag zeggen. Hij heeft het vastgelegd vanuit zijn wezen in een raadsbesluit en dat zal gebeuren. Als Gods genade onweerstaanbaar is, wat gebeurt er dan met de menselijke vrijheid? Als God soeverein is, wat gebeurt er dan met de menselijke vrijheid? Als God al zijn uitverkoren kinderen zal lossen, waarom bidden we dan nog? Waarom gaan we dan überhaupt nog op zending? Waarom doen wij nog iets? Komen we naar de gemeente, ja. Waarom komen we hier nog, ja? Als God soeverein is, waarom houdt hij ons dan nog verantwoordelijk voor onze zonde? Ze staan in zijn raadsbesluit, wees maar niet bang. Als God werkelijk soeverein is, waarom doen we dan überhaupt nog iets? Wat is onze verantwoordelijkheid er nog? En dit zijn geen eenvoudige vragen. En ik kan u ook zeggen, daar is geen eenvoudig antwoord op te geven. Iedereen die denkt een eenvoudig antwoord te geven, valt bij mij onder de categorie dwaze theologie of internettheologie. Ja, je hebt internettheologie, 3 klikken en je hebt daar een antwoord. 3 versen uit de Bijbel en ze hebben de conclusie direct verbonden hieraan. Wel, luister en huiver. Iedereen die hier op dit punt tussen de soevereiniteit van God aan de ene kant en de menselijke verantwoordelijkheid aan de andere kant een eenvoudig antwoord kan geven, heeft het niet begrepen. Je heeft het niet begrepen. Want ik kan u zeggen, iedereen die de Bijbel grondig bestudeert, en dat proberen wij te doen, die blijft met spanning. Die blijft met een bepaalde spanning tussen deze twee ontstaan. En ik moet eerlijk zeggen, het is niet eens mijn bedoeling om daar op te lossen. En ik voel mij in goed gezelschap, want als u uw Bijbel leest, u voelt nergens die spanning in de Bijbel. Want de schrijvers van de Bijbel verklaren het niet, die nemen het aan. Ik zou bijna zeggen, wij hebben maar een paar stukjes in onze hand van een enorme puzzel. Dat wil niet zeggen dat er geen puzzel is. Dat wil niet zeggen dat het niet te verklaren is. Maar wij hebben zo weinig stukjes dat wij het totaalplaatje niet zien. Wel, zal ik u eerlijk zeggen, iedereen die het op wil lossen, en er zijn velen die een poging gedaan hebben, die het inderdaad het probleem willen oplossen, die komen aan de ene kant, komen ze met een indamming of een beperking van Gods soevereiniteit. Wel, dat lees je ze overal. God heeft zijn soevereiniteit beperkt. Niet altijd verwoord in die woorden, maar dan ga ik gewoon naar de andere kant en dan zeg ik, die hebben de vrijheid van de mens zo verhoogd dat God daarvan afhankelijk is. God heeft verkozen iedereen die een keus maakt voor de Heer Jezus. Wie is daar soeverein in? Dat is niet God die bepaald heeft wie hij gaat verlossen. God die keek door de tunnel van de tijd en zag, wel, weet je, Jean reageerde op het aanbod van, en Karin en Frans en Anke, en noem maar uw eigen naam er maar bij, en die verkies ik dan. Dus God is afhankelijk van de keus of de beslissing van de mens. Wat blijft er van de soevereiniteit van God over mensen? Niets. En als God daarvan afhankelijk is, zal ik u eerlijk zeggen, dat is een domino steen die gaat rollen, waar is God nog meer van afhankelijk? Houd het niet op. En de menselijke vrijheid wordt zo verhoogd dat alles in het universum en dat God volledig afhankelijk is van de mens. Nou, ik hoop dat u nu begrepen heeft dat onze soevereine Heer geen seconde en ook maar nergens iets afhankelijk is van ons, van de schepping of iets dat hij gemaakt heeft. Aan de andere kant zijn er ook die de soevereiniteit van God zo verhogen. En zo glorieus verhogen. Dat de verantwoordelijkheid van de mens nergens meer te vinden is. Alles is Gods wil. De keus van de mens is niet belangrijk meer. Die nooit een zekerheid hebben of ze naar de hemel gaan. Die niet te horen krijgen van u moet Christus aannemen. Oh. En u denkt dat dit niet bestaat? Meer dan u denkt. Alleen u komt daar niet zo vaak mee in aanraking. Alleen de soevereiniteit van God. Hij bepaalt of we in de hemel komen. En niemand anders. De mens wordt meer gezien als een robot. Maar niet als een verantwoordelijk wezen. Dan is er nog een derde keus. Dat zijn de mensen die hebben de handdoek in de ring gegooid. En die zeggen gewoon heel eenvoudig. Er is een contradictie in de Bijbel. Grote fouten, gooi de Bijbel maar weg, daar klopt niks van. Wel, dat zijn wij niet van plan, hè? Eigenlijk is het heel eenvoudig, mensen. Iedereen die de soevereiniteit van God en de verantwoordelijkheid van de mens wil samenvoegen tot een sluitend geheel, brengt onvermijdelijk schade aan het beeld van God, aan de ene kant. Aan het beeld van de mens, aan de andere kant. Doet gruwelijk tekort aan het totaal van de Bijbel en ontwricht het verlossingsplan. Dan denk ik dat we behoorlijk wat overboord gegooid hebben. Hè? Als je ziet hoe, je zou kunnen zeggen, het vergif als het ware doorgaat in de rest van de Bijbel. Het is niet alleen Gods beeld, het is de mensenbeeld, het is de Bijbel in totaliteit. En ook nog eens het plan van verlossing. Dan heb je wel de vier grote pilaren waar alles op draait. Althans, ik hoop dat u dat begrijpt, dat wel grote pilaren zijn. En zo lijkt het dat het aan de ene kant inderdaad een nadruk kan liggen op de soevereiniteit van God. En daar is alles, alles is bepaald. En dat staat. En dan zie je een groep mensen die inderdaad zeggen, ja maar dat is de mensenvrije keus, de mensenvrije wil. Dit is wat wij zo horen in onze evangelische wereld. Ja, dit horen wij meer met de contacten die we hebben. Ja. En ze zijn niet compatibel. Nou, ik wil u gaan vertellen een derde mogelijkheid. Mijn voorstel is de volgende. Alles staat vast. Gods raadsbesluit, of in Gods raadsbesluit, heeft God alles opgenomen. Maar de vrije wil van de mens en de verantwoordelijkheid van de mens is daarbij niet uitgesloten. Beide kunnen ze in alle rust naast elkaar bestaan. Ze kunnen gewoon rustig naast elkaar gaan staan. Ze zijn geen tegenpolen. Ze hoeven niet samengevoegd te worden. Ze kunnen prima naast elkaar bestaan. En ik wil dat op twee manieren benaderen. Ik wil als eerste laten zien dat ze compatibel zijn. Dat ze naast elkaar kunnen bestaan. En als tweede wil ik u laten zien dat de mens een verantwoordelijkheid heeft. En die beide combineren voor mij meer dan genoeg. Dat ze aan de ene kant compatibel zijn en dat er geen spanning hoeft te zijn. Vanuit onze positie lijkt dat misschien zo. En ten tweede wil ik gewoon laten zien dat de mens een verantwoordelijk wezen is. En als u gewoon uw Bijbel begint te lezen, dan voelt u opdracht na opdracht na opdracht. Je kan er niet omheen. Maar ik wil eerst laten zien dat ze compatibel zijn. En als u denkt dat ik niet verrast ben, ik was hier in grote mate verrast. Zo erg zelfs, dat ik dacht van hoe is het mogelijk dat ik dit nooit eerder gezien heb. Maar er is een geweldig voorbeeld in de Bijbel, waar we kunnen zien dat ze in volledige harmonie naast elkaar kunnen bestaan. De verantwoordelijkheid van de mens en de soevereiniteit van God, zonder enige spanning. En dat ik dacht dat ik dit nooit eerder gezien heb. Kunt u zich enigszins inbeelden waar ik heen ga? Heeft u in een gedachte een voorbeeld of een persoon of een verhaal of waar deze twee naast elkaar staan zonder dat de spanning optreedt? Ik schaamde mij diep dat ik dit niet eerder zag. Ze kunnen volmaakt naast elkaar bestaan en bestaan perfect naast elkaar in de persoon Jezus Christus. Dat wil ik u vanochtend laten zien. Volmaakt compatibel. Wie had het antwoord goed in zijn gedachten? U hoeft niet te antwoorden. Ik had hem niet juist, ik had hem nooit gezien zo. Totdat je eens een keer je boeken openslaat, je gaat eens studeren. En je vindt daar één paragraaf in. En dit was maar in één paragraaf. En ik heb het 5 keer gelezen. Toen dacht ik van, dat ik dat niet eerder gezien heb. Dus we gaan gewoon terug naar de evangelie. Dat is alles wat ik ga doen. We gaan gewoon Marcus overdoen, maar we doen het hoofdzakelijk in Johannes. Om dit facet eens te zien. En eigenlijk, en dan zien we ook weer dat Jezus een uniek persoon is. En dat in hem zoveel en van hem zoveel te leren is. Dat is onvoorstelbaar. Jezus is het summum van een perfecte relatie tussen de menselijke verantwoordelijkheid of Gods soevereiniteit aan de ene kant en de menselijke verantwoordelijkheid aan de andere kant. En voor mij was dit zoiets van waanzinnig. Dat ik daar niet eerder aan gedacht heb. Dat in hem dit spanningsveld volmaakt compatibel wordt voorgeschoteld en neergezet. We beginnen met het feit dat Jezus God is. En ik hoef daar niet lang over te spreken, denk ik. Dus we gaan snel. En dan gaan we spreken over Jezus dat hij mens is. En een aantal teksten haal ik bij waar we kunnen zien en waar ik uw nadruk vandaag wil leggen op het spanningsveld wat wij in onze gedachten hebben, dus de soevereiniteit van God en de verantwoordelijkheid van de mens. Wel, Jezus is God. Johannes 1:1. Wie kent het niet? In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Een duidelijke grammaticale termen die daar gebruikt worden. De Griekse tekst kan er niet omheen. Sorry, alle mensen van de Jehovah getuigen. Hier zit een grammaticale regel in dat Jezus Christus het woord van God was. Hij was God. Volmaakt, perfect. In het vlees. En waarom weten we dat? Vers 18 van hetzelfde hoofdstuk, van Johannes hoofdstuk 1. En ik ga snel door mijn versen heen, hè? Dus als u het niet bij kunt houden, geef niet. Ik heb wat meer versen. Misschien dat ik ze niet allemaal pak, zeker aan het eind niet. Maar wat staat daar aan het eind van die intro, als het ware, van Johannes 1, 18? Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die aan de boezem van de Vader is, die heeft hem doen kennen. Hoe kon Jezus God verklaren? Dan moest hij wel God zijn. Want niemand weet wat er in God omgaat dan Gods geest alleen, zegt Korinthe. Christus heeft de Vader bekendgemaakt. En weten we het nog gewoon dat je het leven van Christus, waar we de afgelopen 4 jaar doorheen gegaan zijn. Hij was soeverein over ziekte. Was het niet? Hij was soeverein over demonen. Hij was soeverein over de natuur. Hij spreekt en de storm is stil. Hij is soeverein over mensen. En zij wilden hem grijpen. Ze wilden hem stenigen. Maar het was zijn uren nog niet. En hij wandelde tussen hen door. Oké. De soevereiniteit van Jezus Christus is duidelijk te zien daar. Hij is soeverein over alles. Hij wist wat er in de mensenharten omging. Johannes hoofdstuk 2. Alles in het onderwijs, zo ook in Johannes 8:58, zo'n schitterende tekst. Alles in het onderwijs wijst erop dat hij de zoon van God was. God zelf. Maar die zegt tegen de Joden, voor Abraham, of eerder dan Abraham was ik er. Wat was altijd de reactie? Steen grijpen. Johannes hoofdstuk 10 gelijk. Ja? Ik en de Vader zijn één. Het vers daarvoor. Alles wat de Vader mij gegeven heeft. Niemand kan het uit mijn hand roven. Niemand. Want ik en de Vader zijn één. En dan lees je weer, en ze grepen stenen. En waarom? De Joden hadden duidelijk begrepen dat Jezus Christus claimt God te zijn. En hij was het. Hij is het. Dit was ook tevens, en u mag nog eventjes naar Marcus gaan. En dan gaan we... Die bekende tekst... Waar eigenlijk alles om draait. Waar ik ook stilgestaan heb in dat lange proces. Die 6 processen waar de Heer Jezus doorheen ging. 3 Joodse, 3 Romeinse. En dit was een Joodse proces waar Christus, waar Jezus dus voor Caiaphas stond. En wat was de hamvraag van Caiaphas? Marcus 14 vers 61. Zijt gij de Christus, de zoon van de gezegende? Want we mogen geen God zeggen. Zijt gij de zoon ervan? Ben jij God? Dat is de vraag. Dat is het mes wat Caiaphas neerlegt. Caiaphas wist precies waar het om ging. En Jezus zegt, Ik ben het. En gij, Caiaphas, zult de zoon des mensen zien komen. Gezeten aan de rechter, of zult de zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand van de macht, komende bij de wolken van de hemel. Caiaphas scheurt zijn kleden. Moet er nog meer gezegd worden? Dit is voor ons zo belangrijk, dat wij zien dat Jezus Christus werkelijk God is en volmaakt soeverein. Als wij gezegd hebben dat God soeverein is, dan is Christus soeverein. Mee? Oh. Maar Jezus is ook mens. En daar ligt een stuk van de oplossing in het spanningsveld. Want Jezus was volmaakt en waarachtig mens. Jezus werd geboren, dat gaan we binnenkort weer vieren. Hij werd geboren als mens. Hij groeide op als mens. En toen ik hiermee bezig was, dacht ik, wat een zegen eigenlijk, dat wij zo een tijdje besteed hebben aan de mensheid van Jezus. Dat dat hopelijk bij u ook wat fundament neerlegt. Dat hij opgroeide. Dat hij groeide in kennis en wijsheid. Dat hij net zoals u en ik moest leren. Dat het niet allemaal bovennatuurlijk er ingepompt werd. Als we het zo eerbiedig mogen stellen. Het werd niet op zijn harde schijf overgebracht. Daarom kan Jezus ook zo met ons meevoelen. Wij moeten hard leren en studeren om de Bijbel te begrijpen. Jezus heeft dat moeten doen. Jezus heeft het Oude Testament moeten doorvorsten. En we hebben er lang bij stilgestaan. Hoe vaak zijn we niet die teksten tegengekomen waar Jezus heel eenvoudig zegt in Johannes 4, 34 bijvoorbeeld. En hier kon ik een scala aan teksten achterplakken. Nou, dat hebben we een keer gedaan voor een gedeelte. Mijn spijze is de wil te doen van degene die mij gezonden heeft. Ik ben hier gekomen, zegt de Heer Jezus, om de wil van mijn Vader te doen. Johannes 6, vers 38. Want ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Wij kunnen er niet omheen dat dit voor een groot gedeelte spreekt over Jezus zijn mensheid en de opdracht die hij als mens moest uitvoeren. Ik kan niet exact zeggen in hoeverre dit van toepassing is op zijn Godheid, waarin hij ook eeuwig ondergeschikt is aan de Vader. Alleen de naam al, Vader-Zoon. Getuigt al dat er in de drie-eenheid een rangorde is. Niet van God en geen God, maar dat zelfs in de drie-eenheid een volmaakte rangorde is. Maar deze teksten dat Jezus zegt, dat ik ben hier gekomen om de wil van de Vader, ik ben hier gekomen om de wil van de Vader te doen. Dat slaat voor een groot gedeelte op zijn mensheid. Jezus moest als mens bewust moedwillige keuzes maken. Gaat u maar eens mee naar Lucas hoofdstuk 9. Ik pak er gewoon één uit. Nee, het een stuk of twee, sorry. We gaan ook nog even naar Marcus. Gewoon om twee teksten te pakken, Lucas eerst heeft. Lucas 9, 51. Dat is eigenlijk zo helder. Dan zien wij dat Jezus in zijn mensheid niet als robot functioneren. Niet volgeprogrammeerd. Maar altijd de wil van de Vader doende. Maar we zien hem moedwillig, bewust, vrijwillig keuzes maken. 9:51. En waarom pak ik het Lucas-evangelie? Omdat hier zo'n markant keerpunt zit in het Lucas-evangelie. En dat is dit vers. Vers 51. En het geschiedde toen de dagen van zijn opneming in vervulling waren, of in vervulling gingen. Zijn tijd op aarde ging na een duidelijk doel. En wat was dat doel? Jeruzalem. En wat staat er dan zo mooi? Dat hij zijn aangezicht richtte. Wie deed dit? God of Jezus als mens? Dit was Jezus als mens. Hij maakte zelf bewust een keus. In het soevereine raadsbesluit van God was alles van tevoren opgenomen. En wat zegt Jezus? Ik ben hier gekomen om de wil van mijn Vader te doen. En zijn wil is dat ik naar Jeruzalem ga en ik richt mijn aangezicht op Jeruzalem. Hij maakt die keus om naar Jeruzalem te gaan. Hij zond boden voor zich uit. Ze gingen heen, kwamen in de dorpen, de Samaritanen, om alles voor hem gereed te maken. Maar ze ontvingen hem niet. Waarom ontvingen ze hem niet? Omdat hij zijn aangezicht, vers 23, gericht was naar, of 53, gericht was naar Jeruzalem. Dat is waar ik heen moet. Nergens anders. Op naar Jeruzalem. Naar het kruis. Het lijden staat voor de deur. Wel, pas hoofdstuk 22 begint dat in Lucas. Jezus moest hier een duidelijke menselijke keus maken. Een beslissing die hij zelf moest maken. Als mens. Zijn verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid van de Heer die werd getest tot het eind. Weten we dat nog in Gethsemane? Gaan we even naar Marcus hoofdstuk 14 weer. We hebben daar ook lang bij stilgestaan. Dat Jezus in Gethsemane tot het maximale getoetst wordt in zijn mensheid. Om staande te blijven voor de keuze die hij gemaakt heeft. En die hij moet maken. En hij maakt daar weer een keus. Een persoonlijke keus. Een vrijwillige keus. Weet u het nog? Ze gingen het hof van Gethsemane in, beneden, in de Kidron Valley. Vallei van Kidron. Hij nam 3 mee. En daar vallen we eigenlijk zo binnen in het verhaal. En Jezus was tot stervens toe beangstigd. En hij ging een weinig verder. En hij wierp zich ter aarde en bad. Dat indien het mogelijk ware, de uren aan hem zou voorbijgaan. En dit was wat Jezus zei. Abba, Vader, alles is u mogelijk. Neem deze beker van mij weg, doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. Jezus is hier niet opstandig naar de Vader. En ik heb u dat ook uitgelegd dat dit een keus was van Jezus, dat hij, waar de Vader hem als het ware een verantwoordelijkheid geeft in zijn mensheid, waar Jezus tot het einde toe moet volharden, tot het maximale. En dat hij eigenlijk zegt, Vader, is er geen andere mogelijkheid, want ik weet wat mij te wachten staat. Gescheiden van u, een eenzame weg, marteling, onrechtvaardigheid. Is er een andere weg? Graag. Als die niet is, oké. Dit is een heel menselijk gesprek wat je hier ziet. Dit zou ons gebed kunnen zijn, is het niet? En is dit niet vaak ons gebed? Heer, wat voor mij staat is niet makkelijk, is niet eenvoudig. Is dit de weg of zijn er betere wegen, makkelijkere wegen? Als dit is wat u voor mij heeft, Heer, dan ga ik daarvoor. En dat is wat de Heer ook doet. Kijk maar eens een paar versen verder, vers 35. Sorry, ik moet mijn tekst omslaan, vers 41. En dat kwam ten derde male, 3 maal toe. Komt u bij zijn discipelen terug en ze slapen. En hij zegt, rust nu maar, het is genoeg. Wat heeft Jezus gedaan in zijn hart? Hij heeft een beslissing genomen. En dat zien we ook verder. Hij heeft een moedwillige beslissing genomen. De uur is gekomen, zie, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zonden. Sta op, laten we gaan. Alles wat hiervan getuigt is dat Jezus in zijn mensheid een keus heeft gemaakt om de soevereine wil van de Vader te doen. Bij Jezus was het een daadwerkelijke en een daadkrachtige keus die hij moest maken. Geen enkele wijze proeven wij dat Jezus hier een robot was. Geen enkele wijze wordt zijn keuze laat ik het anders formuleren. Het is een oprechte vrije keus die Jezus moet maken. En er is een volmaakte harmonie. Het soevereine plan van God en de Jezus hier op aarde om dat plan uit te voeren als mens kwamen perfect overeen. Er was geen spanning. Er is geen moment dat je in het leven van de Heer Jezus voelt dat dit niet samen kan. En vandaar dat ik ook durf te zeggen, de soevereiniteit van God en het soevereine raadsbesluit en de menselijke verantwoordelijkheid passen perfect naast elkaar. Waarom? In de Zoon van Jezus Christus kan het. In de volmaakte mens is het mogelijk. Ze zijn compatibel zonder dat er spanning is. Je voelt geen spanning bij de Heer Jezus. Wel, het raadsbesluit vroeg veel van hem, vroeg het uiterste, vroeg het maximale. Maar nergens was die dat het spanning opleverde om de wil van de Vader te doen, om daarvan af te wijken. Wel, u wil geschieden, Heer, ik ben hier gekomen om uw wil te doen. Feitelijk is het zo dat Jezus, en misschien hebben we het zo kunnen zien. Het leven van Jezus Christus, daar vinden we als het ware de hoogste expressie van Gods soevereine wil, raadsbesluit en de menselijke verantwoordelijkheid samengevoegd in één persoon, zonder dat ik tegenstrijdigheden proef en zonder dat ik tegenstellingen proef. Ze zijn compatibel in hem. Hij legt niet voor niets dat hij inderdaad, dat hij zegt van ik heb het leven, de mogelijkheid gekregen van de Vader om het leven af te leggen en het op te nemen. Ja, dat is zijn keus. Dat is zijn keus. Ik leg het af uit mijzelf. En dat is eigenlijk wat ik u mee wil geven. En ik verbaas mij er ook over dat ik deze verband nooit gelegd heb. Maar ik inderdaad denk van, ah ja, wij kijken altijd zo tegen die spanningsveld aan. Van Gods soevereine raadsbesluit en de menselijke verantwoordelijkheid. Maar in Christus komen ze zo samen. Christus was werkelijk vrij. Je mag even naar Johannes hoofdstuk 8 vers 31 gaan. Jezus was werkelijk mens, een waarachtig mens. En zijn menselijke wil was in volmaakte harmonie. En in sublieme eenheid met de Vaders soevereine wil. En wij hebben gauw de filosofische gedachte van iemand die vrij is. Die moet keuzes kunnen maken van het tegenovergestelde. Ik kan A kiezen en ik kan B kiezen. Dan ben ik vrij. Dan maak ik een vrije keus. Ik kan koffie kiezen of ik kan thee kiezen. Volledig vrij. Wel, Jezus had een heel interessant antwoord over de vrijheid van de mens. Want Jezus was uniek in zijn mensheid. Maar hij was eigenlijk maar op één facet uniek in zijn mensheid. Hij had geen zonde ten opzichte van ons. Voor de rest was hij gelijk aan ons. Maar kijk eens hier in deze tekst. Johannes hoofdstuk 8 vers 31. Hier lezen wij wat feitelijk werkelijke vrijheid betekent. Werkelijke vrijheid is vrijheid van zonde. En dat is een interessante, want kijk maar eens, als gij, en dit spreekt Jezus aan de Farizeeën, en dit was een heftig gesprek. Want later noemde hij ze ook dat ze kinderen van de duivel zijn. Oeh, dat ging ferm. Maar dit zit er nog aan vooraf, vers 31. En gij, en dan kijk naar de Farizeeën, als gij in mijn woord blijft, naar de bredere groep die erbij staat, zijt gij waarlijk discipelen van mij. En gij zult de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. Dan moet je luisteren wat de Farizeeën hierop reageren. En zij antwoorden hem, wij zijn Abrahams nageslacht. En zijn nooit iemand slavende geweest. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij zijn? Nou wacht even, deze Farizeeën wisten perfect dat ze in ballingschap geweest waren. Dat ze in de slavernij van Egypte geleefd hadden. Dus het sprak niet over slavernij, dat er geen heerser over hen was. Maar slavernij dat zij hun geloof en religie niet uit konden voeren op een juiste wijze. Daar spraken zij over. Overal waar de Joden geweest waren, in elke ballingschap, mochten zij Jood zijn. En ze mochten hun Joodse geloof uitleven. En wat zeggen de Farizeeën hier? Die zeggen van, wel, wij zijn wel in ballingschap geweest in andere landen, maar wij zijn altijd vrij geweest om onze religie uit te leven. Ha, zegt Jezus, vers 34. Dus die Farizeeën hebben de gedachte, wij zijn waarlijk vrij. Oh, zegt Jezus. Jezus antwoordde en zegt, voorwaar, ik zeg u, amen, amen, de megafoon voor iedereen die dit hoort. Luister met dubbele aandacht. Ik zeg u, en ieder die zonde doet is slaaf van de zonde. Daar zit het probleem waar jullie je vrijheid zijn kwijtgeraakt, zegt de Heer Jezus. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Wanneer dan de zoon u vrijmaakt, gemaakt heeft van wat? Van de zonde. Zult gij werkelijk vrij zijn. De vrijheid waar Jezus over spreekt en waar wij filosofisch vaak over denken is, we moeten vrij zijn om de keuze te kiezen tussen A en B. En Jezus zegt, de enige vrijheid die je werkelijk vrij maakt, is de vrijheid van zonde. Want als je die kwijt bent, dan doe je de wil van de Vader. En wie de wil van de Vader doet, is waarlijk vrij. En daarom zie je ook dat het in Christus volmaakt compatibel is. Waarom? Hij was zonder zonde. Hij deed de wil van de Vader. Hij is nooit gedwongen. Hij was vrij. Hij was waarlijk vrij. Maar hij was waarlijk verantwoordelijk voor elke keus die hij maakte. En elke keer, in elke beslissing kon Jezus zeggen, niet mijn wil geschieden, maar uw wil. En niet alleen mijn wil geschieden, maar of uw wil geschieden, maar uw wil is geschied. Voor alles wat gebeurde elke dag weer. In ons zondige bestaan lijken ze tegenovergesteld en niet compatibel. Maar ze zijn compatibel. Ziet u dat? Ik hoop dat het u helpt in uw denken. Als u nog eens een keer mensen krijgt die inderdaad zeggen, we gaan het probleem oplossen. Dan kan ik zeggen van, oh, het probleem dat is er helemaal niet, want het is opgelost. Het is opgelost in Christus. Daar komen ze samen. Gods soevereiniteit en de menselijke verantwoordelijkheid. En dat geeft ons al heel veel rust over de discussie of het wel niet bestaat en hoe het bestaat. Ik weet allemaal niet hoe het samen gaat. Hè? Mijn keuzes en de soevereiniteit van God. Ik weet uiteindelijk dat zijn raadsbesluit doorgaat, maar ik verantwoordelijk ben. En dat ik verantwoordelijk ben, en u, daar gaan we nu naar kijken. Heel kort. Maar krachtig. Want de mens krijgt allerlei opdrachten en vermaningen. Ik begin gewoon in het Oude Testament. Ja? Dus ik heb geprobeerd om het compatibele aan te tonen in Christus. Ik zou u kunnen stoppen en eindigen in gebed. Maar de Bijbel heeft meer te vertellen over de verantwoordelijkheid van de mens. Wij krijgen onvoorstelbaar veel opdrachten. En ik ga gewoon, beginnen met Genesis. Genesis 2 vers 16 en 17. De Heere legde de mens het gebod op. Wel, als God onze gebod oplegt, of in dit geval Adam, dan is de mens verantwoordelijk. Voor mij is dat einde discussie. Als God onze gebod oplegt, zijn wij verantwoordelijk. Dan ga ik niet in discussie, ja maar, ik kan het niet, ik heb het mogelijkheid er niet toe, ik voel me er niet toe geroepen, waarom zou ik? Dit is geen discussie. Als de schepper, soevereine Heer, de hoeder van onze ziel zegt, doe dit. Dan is het aan ons om te doen. Dat was bij Adam al zo. Noach die moest een ark bouwen. Want staat er, maak u een ark. En Noach gaat het bouwen. Die had begrepen dat als God iets zegt, kan ik het beter gaan doen. Die voelde zich verantwoordelijk. Die wist zich verantwoordelijk. Die leefde daarna dat God verantwoordelijk was. Dat hij verantwoordelijk was voor God. Israël. Nou, we hoeven maar verder het Oude Testament in. Opdracht na opdracht, gebod na gebod, wet na wet. Als iemand zegt, de mens is niet verantwoordelijk, heeft iets niet begrepen. Dus volgens mij is dit duidelijk. De mens is verantwoordelijk. We kunnen naar het Nieuwe Testament gaan en de gebiedende wijswoorden eruit halen. We hebben door Jacobus heen gegaan vorig jaar in de Bijbelstudie. Dat is gewoon een spervuur. Als je door Jacobus heen gaat van woorden in de gebiedende wijs. Doe, werk, bid, geloof. Het is allemaal gebiedende wijs bij Jacobus. Dan zegt rustig maar Jacobus. We hebben het begrepen. Ja, maar geloof zonder werken is dood. Komt hier nog een keer. Ik krijg bijna geen lucht meer. Dan is het heerlijk om af en toe eens in de evangelie te zitten, in de verhalen. Dan kom je wat minder gebiedende wijs tegen. Maar daar heb je weer de voorbeelden. Ja, van de bad guys. Niet te doen wat zij doen. Ja. En de good guys. Of Jezus Christus zelf. Doen wat hij doet. Allemaal opdrachten. Maar wat zien we? De mens rebelleert. Dat is Genesis 3. En ik ga er niet allemaal door een tekst heen. U kent dat, u weet dat, dat is allemaal bij u bekend. Genesis 3, de mens rebelleert. Het Oude Testament is niets anders dan een grote opeenstapeling van ongerechtigheid. Hoofdstuk 6 van Genesis zien we dat zo mooi. De Heere zag dat de boosheid van de mensen groot was op aarde. En al de overleggingen van zijn hart voortbrachten. Die waren ten alle tijden slecht. En boos. Dat is straffe tekst. Als de mens ergens naar rebelleert, dat betekent dat hij verantwoordelijk is, of niet? Dat is impliciet aanwezig. Iemand zou niet kunnen rebelleren als hij niet verantwoordelijk was. Verantwoordelijkheid geeft dat iemand kan rebelleren. Dat zien we bij Deuteronomie hoofdstuk 28 en 29. In die teksten waar het zo rijkelijk spreekt over de verantwoordelijkheid van Israël. Al indien gij naar de stem van mij luistert, zegt de Heer. Van de Heer uw God, dan zal ik u... Ze zijn verantwoordelijk, maar ze rebelleerden. Als je rebelleert, als je niet luistert, is het vanaf vers 15. De mens rebelleert. En wat doet God als de mens rebelleert? Nou, God die veroordeelt. Trouwens, die Deuteronomie 28, dat was de verkeerde tekst. Hè? Ik lees hem nu en ik heb ineens, dat was mijn volgende punt, wat God oordeelt. Die hoorde bij de oordeel van God wat nu komt. Ik was even mijn tussenschotje vergeten. Dat is, als de mens rebelleert, God houdt ze verantwoordelijk. De mens rebelleert, wel dat houdt in dat de mens verantwoordelijk is. Maar God veroordeelt. Verantwoordelijkheid ligt niet in een vacuüm, hè. Het is verantwoordelijkheid naar God. De mens moet verantwoording afleggen. De Heer zegt ook in vers 7 bij de grote zondvloed. Het berouwt mij. Vanuit mijn natuur kijk ik naar deze planeet. En vanuit mijn wezen zeg ik, dit is een gruwel in mijn ogen. Iedereen gaat eraan. Maar waarom oordeelt God? God oordeelt alleen als ze verantwoordelijk zijn. In dat opzicht. En dat zijn ze. En hier hoort die tekst van Deuteronomie 28, 15 in. Dat God inderdaad ook bij Israël zegt, van dit zijn de opdrachten als je die niet volgt. Deuteronomie 28 dan. En dan komt die lange lijst. Waar je gewoon staat te sidderen op je grondvest, als het ware, als je er doorheen gaat en denkt van, maar als God oordeelt, betekent dat je verantwoordelijk bent. Maar aan de andere kant ook iets positiefs. God zegent wie hem gehoorzamen. Abraham. Je moet je zoon offeren. Genesis 22, vers 16. Ik zweer bij mezelf, luidt het woord des Heren, omdat gij gedaan hebt en uw zoon uw enige, zegt hij van Abraham, mij niet onthouden hebt, zal ik u rijkelijk zegenen. Als God iemand die gehoorzaam wandelt, zegent, dan rekent God hem toe als verantwoordelijk. Caleb, nummer 11, wat krijgt hij? Een enorm stuk grondgebied aangewezen. Zegt, jij mag het land in en jij krijgt daar een erfdeel. Waarom? Omdat jij mij gehoorzaamd hebt en mij geloofd hebt. Je bent gehoorzaam geweest. Of dat laatste stuk in Malachi. En we weten dat Israël moest rijkelijk aan God geven. Tiende na tiende na tiende na tiende. En dacht je dat ze dat deden? We worden zelf wel arm. Dat was hun gedachte. Wat staat er als een mooie Malachi 3 vers 10. Waar de Heer eigenlijk hun uitdaagt. En zegt van die tiende die moesten jullie bij de Levieten brengen. In de tempel. Dat daar genoeg offers waren en dat de bediening in het huis van de Heer door kon gaan. Breng de gehele tiende naar de voorraadkamer, zegt de Heer. Opdat er spijzen zij in mijn huis. Beproef mij toch daarmede, zegt de Heer der Heerscharen. Breng het maar, toets mij maar. Jullie zijn daarvoor verantwoordelijk. Maar ik zal jullie belonen als je het doet. Beproef mij maar. En de Heer daagt eigenlijk gewoon Israël uit. Hij zegt, ga het maar doen. En elke Israëliet die dat met een gelovig hart deed, ik kan je garanderen, die kwam niks tekort. Die kwam niks tekort. Wat de Heer voor hem bepaald had. We hoeven nog maar te zwijgen over de testen die een mens moet doorstaan. Hè? In het Oude Testament, ik druk zo het woordje test en beproeving in mijn Bijbelprogramma. We zeggen zo van, hoe kwam dat zo vaak voor? God test Abraham. Abraham, je moet je zoon offeren. Wat zegt de Heer dan? Nu weet ik wat er in je hart omgaat. Israël die 40 jaar door de woestijn geleid wordt. En wat is uiteindelijk dat Mozes daar inderdaad zegt in hoofdstuk 8 van Deuteronomie. Gedenk geheel de weg waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn heeft geleid. Om u te verootmoedigen. Dat was de eerste. Om u op de proef te stellen om te zien wat er in uw hart zat. Dat was de Heer mensen op de proef stelt en toetst. Dan kan het niet anders dan dat je zegt dan heeft God die mensen, houd die mensen verantwoordelijk voor de uitkomsten van. Laat maar zien wat er in je hart zit. Daar ben je verantwoordelijk voor. En ik zal dat zien. En daardoor test ik je. En daardoor beproef ik je. Zowel een volk als individuen zien we er terugkomen. Het is niet beperkt tot iets anders. Dit zijn gewoon maar eenvoudige voorbeelden. En ik hoop dat ze heel eenvoudig zijn. Hè? Je kan zien van iemand die zegt, de mens is een robot. Maar dat is vreemd. Ik voel allemaal opdracht als ik dit lees. Ik voel alleen maar dat van Gods kant wij verantwoordelijk worden gehouden. Zelfs in de teksten van vorige week. Waarin we kunnen zien dat God pleit met zondaren. En God is genadig. Weet je wat nog in Exodus 34, ik heb de tekst er ook bij gezet bij u, dat God genadig is, barmhartig, langmoedig. En dat hij uiteindelijk in Ezechiël hoofdstuk 18 vers 32 ook zegt, ik heb geen welgevallen aan de dood van wie sterven moet, luidt het woord des Heren. Die sterven moet, hè? Hij houdt ze verantwoordelijk voor hun daden. Maar hij pleit met hun ziel en hij zegt, daarom bekeert u opdat gij leeft. En als de Heere pleit met een ziel, Wat wil dat zeggen? Dat ze verantwoordelijk zijn. Ik kan er niet anders omheen. Vers 11 van hoofdstuk 33 zegt ook nog. Bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, huis van Israël? Bekeert u, goddeloze, van uw weg en leef. Dit zijn de uitspraken van de Heer, van God zelf. Dan houdt hij de mens verantwoordelijk. Wij zijn al gauw gedacht in onze gedachten als Calvinist of als bijbelgetrouwen. Wel, God bepaalt of iemand tot geloof komt. Dit kan niet. Oh, wow, wow, wow. Wat ik hier zie, en dat is het enige wat ik zeg, is dat God de mens verantwoordelijk houdt. Ongeacht of die mogelijkheid heeft om tot God te komen of niet. Dat is hier helemaal niet van belang. Kan ik ook niet allemaal oplossen. Ik heb ook gezegd, ik kan niet elke vraagstuk oplossen. God houdt ze verantwoordelijk. Zeg, kom! Ik heb, bekeer je! Daar is dan het pleiten met de ziel, die zijn eigen weg ingaat. En hoe vaak zien we dat ook niet in de Bijbel, in Psalm, staat ergens op Psalm 95 of zo, dat de Heer inderdaad zegt, verhard uw hart niet bij Israël. Verhard uw hart niet. Ga niet van mij vandaan. Kom tot mij. Of Jesaja 45. En u mag even naar Jesaja 55 gaan, want dat is een leuke tekst. Jesaja 55. Dan lees ik 45, 22 u nog even door. Wend u tot mij, laat u verlossen alle einden van de aarde. Ik ben God en niemand meer. Wend u tot mij. Dat is een open uitnodiging. Dat is pleiten met elke ziel. En dan Jesaja 55. En moet je zien wat een... Dat God de mens hier verantwoordelijk houdt in deze teksten. Hoe hij pleit met zielen. O, alle dorstigen, Jesaja 55:1. Kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, kom, koop zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustigen. Maar wat is dit? God die maakt een vergelijking tussen gewoon eten. Daar betalen ze grof geld voor. Maar het is maar voor even. We hebben vanochtend gegeten en voor het avond wordt hebben wij alweer trek. En de Heer zegt, kom bij mij. Ik voed je. Onbeperkt dat je ziel zich overvloedig verlustigt. Neig uw oor tot mij, vers 3. Kom tot mij, hoort opdat u ziet leven. Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten, het nieuwe verbond. De betrouwbare genadebewijzen van David. Oh, God pleit die met heel Israël. En hij pleit met ons. Ga eens mee naar vers 6 van hetzelfde hoofdstuk. Jesaja 55, vers 6. Zoek de Heere, is de opdracht. Terwijl hij zich laat vinden, roept hem aan terwijl hij nabij is. O, de goddeloze verlaten zijn weg en de ondergerechtige man zijn gedachten. En hij bekeert zich tot de Heere. Dan zal hij zich over hem ontfermen tot onze God. Want hij vergeeft veelvuldig. Wat een uitnodiging. En net als vorige week zit hier die uitnodiging aan vast. Komt allen tot mij, zegt de Heer Jezus, die belast en vermoeid zijn. Ik zal jullie rust geven. Mijn juk is, neem mijn juk op en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van harte. Gij zult rust vinden voor uw zielen, mijn juk is zacht en mijn last is licht. En dit is wat de Heer dus pleit met al die mensen die voor hem staan. Kom tot mij. Want als de Heer pleit met een ziel en de uitnodiging geeft, dan houdt God en ieder verantwoordelijk. En dat kan ik je zeggen, want op de dag des oordeels zal dat het moment zijn waarvoor de grote witte troon de boeken opengaan. En voor iedereen die daar staat voor de grote witte troon is er maar één vonnis. Gij hebt bewust en moedwillig een keus gemaakt tegen Jezus Christus. Dat is de enige reden waarom mensen naar de hel gestuurd worden, hè? Neutraliteit was er niet. Wie niet bijeenbrengt, die verstrooit. Wie niet voor mij is, zei de Heer Jezus, die is tegen mij. Er is geen grijze zone van, Heer, ik stond in Zwitserland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Neutrale grond, wij deden niet mee. Dat blijft niet plakken voor de grote witte troon. De Heer houdt iedereen verantwoordelijk. En hij pleit ook met iedere ziel. Maar weet u, er is nog één moment wat groter is. Ik kan zeggen, u moet zich bekeren. Als u de Heer Jezus Christus kent, dan heeft u zich eenmalig bekeerd en bent tot hem gekomen. Dan is het alleen nog maar het reinigen van onze handen en onze voeten. U bent binnen. U bekeert u over de zonde die u nog gaat zien. U bekeert u van de dagelijkse zonde. Niet meer van de zonde die tot de veroordeling leidt. U heeft u bekeerd van uw zonde. Maar u heeft iets anders belangrijks gedaan. Wat is de belangrijkste opdracht aan de mens? Geloof in Jezus Christus. Dat is de belangrijkste opdracht. Dat is niet een uitnodiging, hè, mensen. Geloof in Jezus Christus is geen uitnodiging. Dat is een opdracht. En dat is de grootste opdracht gegeven aan de mens. En kan u eerlijk zeggen, en ik hoop niet dat ik over mijn tijd heen ga, nee, dat gaat goed. Ik was op het punt om het woord geloof met u eens te gaan drillen tot aan de Zuidpool. Maar ik ga het niet doen. Ik vond het niet toepasselijk in dit moment. Maar het gaat komen. En alleen maar om mijn eigen ziel te voeden. Wat is nu geloof? En daar is zoveel over te vertellen. Dat is onwaarschijnlijk. Maar dat gaat nog komen. Efeze hoofdstuk 2. Dat is binnen een jaar of 3. Dat is zo rijk. Als je dan gaat zien wat het woord geloof inhoudt. En hoe de Heer daarmee omgaat. Wij worden opgeroepen om te geloven in Jezus Christus alleen. Dat is de opdracht aan iedere mens. Als ik met een moslim sta te praten, ik heb langzaam maar zeker begrepen om niet te pleiten met hem en me uit te nodigen. Je moet je bekeren. Jij moet geloven in Jezus Christus. Dat zeg ik hun. Want dat drijf ik hun naar het punt dat zij in hun wil een keus moeten maken. Dat is de opdracht die iedere mens. Dat is de enige opdracht die letterlijk bepaalt of u gerechtvaardigd voor God staat of niet. Of u voor de troon van Christus uw beloning in ontvangst neemt, of de eeuwige poel des vuurs ingaat bij de grote witte troon. Door het geloof, mensen, verkrijgen wij de rechtvaardigheid van Christus. Door geloof krijgen wij de rechtvaardigheid toegeschreven die Christus verworven heeft. Door geloof worden wij gered. Weet u dat het geloof in Jezus niet redt? Het is niet ons geloof in Jezus Christus wat redt. Dat is een detail, luister goed wat ik zeg. Het is niet ons geloof in Jezus Christus wat redt. Zal ik het nog één keer zeggen? Het is niet ons geloof in Jezus Christus wat redt. Dan zou je kunnen zeggen, het geloof is de redder. Het is Christus die door ons geloof redt. Zie je het verschil? Het is Christus de verlosser die door het geloof heen ons redt. Maar het is niet het geloof wat verlossing geeft. Het is het geloof waar de verlossing naar ons toe komt. En als er mensen zijn die zeggen, ik geloof nog wel, interesseert mij geen klap. Heeft nul waarde, want het is een leeg en een hol iets. Want wat staat er in Johannes hoofdstuk 1 vers 12? En we gaan wat door de Johannes teksten heen en ik lees ze misschien achter elkaar op. Luister en huiver en Johannes. Nee, dit is onvoorstelbaar. Maar goed dat wij niet door het Johannes evangelie gaan. Dan zouden we bijna niet overleven, zou ik bijna zeggen. Van de opdrachten van het geloof die daar leest. En dan zie je ook dat Johannes als laatste evangelie geschreven is. Niet om chronologisch over het leven van de Heer Jezus nog te schrijven. Niet zozeer, maar over de opdrachten die eruit voortvloeien. Doch allen die hem aangenomen hebben, heeft hij hun macht gegeven om kinderen Gods te worden. Die in zijn naam geloven. U moet geloven in Jezus Christus. En dat geloof in Jezus Christus, daardoorheen redt God u. Daardoorheen komt de genade van Christus naar u toe. En dat is uw opdracht. Johannes hoofdstuk 3 vers 14 tot 18 en ik lees het gelijk. Aan één stuk door en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet de wereld gezonden om de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden wordt. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, maar die is reeds veroordeeld, omdat hij niet gelooft, niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Het is niet onze handeling van geloof die redt. Het is niet onze houding van geloof die redt, wat ik net al zei. Het is niet het wezen van geloof dat redt. Het is het object van ons geloof wat redt. Dus als iemand zegt, ik geloof wel. Weet u dat Satan dat ook zegt? Johannes of Jacobus sprak erover. Maar dat geloven de demonen ook. Maar zij geloven niet in het object, zoals we vanochtend zagen, de antichrist gelooft niet in het object van Jezus Christus als waarachtig zoon van God. En waarachtig mens die de prijs van de zonde betaald heeft voor een ieder die gelooft. Nee, zegt Satan. Dat is niet de zoon van God. Het is het object van ons geloof dat redt. Daar draait alles om. Vandaar dat er ook zo'n verschil is tussen geloof en geloof en geloof. Ik geloof dit, ik geloof dat. Waar is het object van je geloof? Daar draait het om. 5:24 van Johannes. Voorwaar, ik zeg, wie mijn woord hoort en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. 6:35. Ik ben het brood des levens. En wat sluit dit aan bij die tekst van Jesaja 55? Ik ben het brood des levens, zegt de Heer Jezus. Wie tot mij komt, zal nimmer meer hongeren. Wie in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Wat dat eigenlijk zegt, mensen, is heel eenvoudig. Christus is het object van ons geloof. Christus voorziet in alles. Christus is de grootste vervuller van ons leven. Niks kan onze holte van binnen vullen. We zijn euforisch als wij een cadeautje krijgen of iets moois voor onszelf kopen of iets voor onszelf maken. En het staat er 2 maanden en het is gewoon geworden. Er moet een nieuwe prikkeling zijn. Bij Christus is dat nooit zo. Drink water om niet, totdat je in eeuwigheid vervuld zal worden. Als je Openbaring leest, dan is die troon, dat is de rivier uit de troon stroomt, tot vervulling van alles wat in ons is, tot het maximum dat wij zeggen van, Christus vervult ons dagelijks. Dat moet nu ons punt zijn, dat is wat hier staat, het brood des levens. 6:40, want dit is de wil van mijn Vader, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. Het is niet geloven dat God bestaat. Het is niet geloven dat hij de schepper is. Het is geloven dat hij kan redden. Dat hij u kan redden. Het is uw vertrouwen, als het ware in God, dat Christus redt. Hij verlost ons door het geloof heen. Voorwaar, ik zeg u, wie gelooft, heeft eeuwig leven. Mensen, alles draait om geloof. En het geloof is de opdracht aan u. En als we door de verlossing heen gaan, dan ga ik u ook vertellen dat het een geschenk is van God. Dan zegt u, hoe kan dat nou in samenspraak zijn? Interesseert mij geen klap hoe dat samen kan. Dat kan ik niet eens uitleggen. Dat is een spanningsveld. Ik heb gezien dat in Christus volmaakt kan. Jezus, was Jezus een gelovige? Want niet in de termen zoals wij, maar Jezus vertrouwde volmaakt op zijn hemelse Vader. En dat kunnen wij in zijn mensheid zien en herkennen en belijden. En wij zijn opgeroepen om in dezelfde voetsporen te wandelen. Ik ben de deur, hoofdstuk 10, vers 9. Ik ben de deur, als iemand door mij binnenkomt zal hij behouden worden. Hij zal ingaan. En uitgaan en een weide vinden. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Gelooft in mij en in de Vader die mij gezonden heeft. En dan sluit ik af met de laatste van Johannes 20. De opsomming van eigenlijk zijn hele evangelie. Jezus heeft nog vele andere tekenen voor uw ogen van zijn discipelen gedaan. Die niet beschreven zijn in dit boek. Als ze beschreven zijn, maar deze zijn beschreven. Opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, opdat gij gelovende leven hebt in zijn naam. Mensen, de opdracht aan u is om te geloven. Wat er hier ook van deze preekstoel verkondigd wordt over uitverkiezing en over Gods bestemde genade en Gods unieke, dat is allemaal waar. Maar we mogen nooit en nooit vergeten dat de opdracht aan u en mij gegeven is om in Christus te geloven. En dat is een actief iets wat God van u en mij verwacht. Wat is het tegenovergestelde van geloof? Is ongeloof, een arrogante zelfgenoegzaamheid. Ik heb Christus niet nodig. Het wordt beter als ik de hemel inga. Ik ben een brave. Nee. Vertrouwen en geloven in Jezus Christus is vertrouwen, vertrouwend geloven dat Jezus Christus u door dat geloof heen verlost. Feitelijk is geloof, en geloof is de lege hand uitgestrekt naar God. Het is niet die bedelaar die langs de weg zit en inderdaad zijn hand uitsteekt alsof hij dat in zichzelf heeft. Nee, maar het geloof is wel die uitgestrekte hand naar God. Dat God geeft wat wij nodig hebben. De rechtvaardigheid van Christus. Mensen, als ik dit zo zie. Aan de ene kant, de verantwoordelijkheid van de mens is torenhoog. Niemand in de hele schepping, buiten de mens, komt voor de grote witte troon te staan om verantwoording af te leggen. Of hij voor of tegen Christus gekozen heeft. En als dat de hoogste beslissing is, dan betekent dat wij een torenhoge verantwoordelijkheid hebben. Een verantwoordelijkheid die zo hoog is dat het onze eeuwige bestemming verzekert. Als u uw vertrouwen op Jezus Christus stelt en geloof alleen in Hem, vertrouwende dat Hij daardoor u gaat redden, door het geloof heen, dan gaan de genadegaven van God rijkelijk voor u open. Als u niet gelooft in Hem, niet uw vertrouwen op Hem stelt, dan is dit de slechtste dag van uw leven, maar ook de beste. Dan ga ik u vertellen dat u voor God zal verschijnen. Nee, ik weet niet wanneer, dat kan nu zijn. En dan zullen de boeken opengaan en al uw werken zullen de gewicht van uw straf bepalen. Maar er is maar één die bepaalt dat u naar de hel gaat. En dat is omdat u niet gelooft in de Zoon van Jezus, in de Zoon van God, Jezus Christus. Als u daar niet in gelooft, dan weet u per definitie dat u naar de eeuwige poel des vuurs gaat en alleen uw werken bepalen nog het gewicht ervan. Bekeert u. Bekeert u. En ik zeg dit niet alleen voor u en mensen. Begrijp dat goed dat ik hier een uitnodiging doe, is voor de mensen die ook meeluisteren en deze preken horen via de cd, via de website. Welke gemeente is er nou nog wekelijks een oproep tot bekering? Waar is er nog een aansporing tot geloof in Christus en dat in Christus alleen de verlossing te vinden is? Laten we daarin de nadruk blijven leggen op de verantwoordelijkheid van de mens, want de Bijbel doet dat. Mensen, ik heb u vandaag een poging gedaan om te laten zien, en dit is ook mijn laatste preek hierover. Hè? Volgende week, zo de Heer wil ik rustig Efeze ingaan, tenzij de Heer me anders leidt deze week. Dat de soevereiniteit van God hopelijk voor u kant en klaar en helder staat. Dat dat een fundament voor u mag zijn waar u niet op wankelt. Dat het een ruggengraat van uw geloof mag zijn. En aan de andere kant zien we daar de verantwoordelijkheid van de mens. En die is torenhoog en die ligt bij u en bij niemand anders. En dat die volmaakt samen waren in Jezus Christus. Ze zijn compatibel. En dat geeft mij rust. Als ze in Christus samen kunnen zijn, dan heb ik wat te weinig puzzelstukjes om de puzzel ineen te steken. En dan leg ik mijn puzzel weg. Of de puzzelstukjes hou ik in mijn hand. En dan zeg ik, deze twee horen niet bij elkaar, daar moet iets meer bij. Maar ik laat ze naast elkaar bestaan. De soevereiniteit van God en de verantwoordelijkheid van de mens. Neem het, sta daarmee, hou ze gescheiden, ren ermee. En verheerlijk de Heer ermee. Dank u wel, Vader, voor deze heerlijke tijd. de rust ook, dat we dit mochten bespreken. En wederom, Heer, zou ik zo zeggen, die unieke harmonie, die zo te vinden is in uw Zoon. En als er ook staat, Heer, dat de Zoon de Vader verklaart, dan kunnen wij er niet omheen, Heer, dat ook Christus dit deel voor ons verklaart. Dat in Hem volmaakte soevereiniteit en Gods raadsbesluit, waarin alles van uw leven, Heer Jezus, vastlag. En dat u daar ook bewust en moedwillig de keuzes maakt om dat plan te volvoeren. Dat daar volmaakte harmonie was. De willen kwamen volmaakt overeen. Dan geef mij dat ook rust, Heer, in mijn denken. Dat het mogelijk is. In u, God. En dat wij te weinig informatie gekregen hebben van u. Om het samen te voegen, Heer. Stel ons ook gerust dat u ons daarin beschermt. Wij nemen de soevereiniteit aan, Heer, dat u het bent. Maar ook tegelijkertijd de verantwoordelijkheid van ons, Heer. Om te geloven, de hoogste opdracht. Te geloven. Niet meer in ons eigen kunnen, maar in Jezus Christus. En dan komt het geloof, nee, dan komt de verlossing door het geloof naar ons toe. En dat is continu, Heer. U bent een beloner van wie in u geloven. Wij verwachten dan ook dat u ons geloof zal zegenen. Mag ons klein geloof groeien. En als er ongelovigen zijn, hier vandaag of in de zondagsschool, Heer, geef hun alles wat ze nodig hebben om tot geloof te kunnen komen. Om die beslissing voor u te kunnen maken. Dat zij u aannemen. En dat zij Christus verheerlijken. Dank u wel, Vader. In Jezus' naam. Amen.